Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. In deze aflevering praat ik met Monique de Witte van Den Haak. Monique is advocaat en partner bij Pels Rijken in Den Haag en gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen bij de overheid. Ook is zij voorzitter van de Vereniging voor Ambtenaren Recht. Monique en ik gaan het hebben over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de WNRA, die per 1 januari 2020 in werking is getreden. Duizenden ambtenaren hebben een arbeidsovereenkomst gekregen. Maar waarom is eigenlijk besloten om de rechtspositie van ambtenaren aan te passen? En wat zijn de belangrijkste gevolgen van de WNRA? Zijn ambtenaren nu makkelijker te ontslaan? Dit en nog veel meer in deze aflevering van About Law. Monique, welkom op de podcast. Jij bent advocaat en partner bij Pels Rijken en een autoriteit op het gebied van arbeidsverhoudingen, op het gebied van overheid, of bij de overheid. Zou je iets kunnen vertellen over je praktijk en hoe ben je in dit onderwerp terechtgekomen?
Ja, dat is eigenlijk geleidelijk gegaan. Het is natuurlijk niet zo dat als je kind bent, dat je dan droomt van het worden van specialist arbeidsverhoudingen bij de overheid.
Nee.
Dus ja, het is geleidelijk gegaan. Toen ik advocaat werd, ben ik begonnen in een hele algemene praktijk. Dat was eigenlijk toen ook nog wel gebruikelijk. Ik was civielrechtelijk afgestudeerd en nou ja, dan was min of meer het idee, als je dat had, dan kon je zo ongeveer wel alles. Nou, dat is natuurlijk in de loop der jaren heel anders geworden. En bovendien vond ik eigenlijk toen ook al heel snel het werken voor overheden, bestuursrechtelijke kwesties, vond ik erg interessant. En na 5 jaar kreeg ik de kans om bij Pels Rijken aan de slag te gaan. Dat wilde ik heel graag, want waar kun je beter werken in het bestuursrecht en voor de overheid dan bij ons kantoor? En van daaruit ben ik steeds verder doorgespecialiseerd in het bestuursrecht, het ambtenarenrecht. En wij hebben ergens rond 2000 het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht bij elkaar gebracht in 1 sectie. Daar doen we alles wat met die arbeidsverhoudingen te maken heeft. Ook medezeggenschap, ook gelijke behandeling, ook pensioen. Maar natuurlijk heel veel gewoon ambtenarenrecht en gewoon tussen aanhalingstekens arbeidsrecht. En alles wat je gaat doen, dat gaat je uiteindelijk meer interesseren. En vooral omdat dit ook zo erg over mensen gaat. Ambtenaren hebben nog wel eens een wat suffig, misschien zelfs wel negatief imago. Als we straks over die WNRA gaan praten, dan gaan we ook zien dat dat zelfs een van de argumenten was van de indieners voor het indienen van dit wetsvoorstel. En wat ik heb gemerkt, zolang ik hier werk, is dat ambtenaren heel gemotiveerde mensen zijn, betrokken op het werk wat ze doen, betrokken op de samenleving waarvoor ze werken. En ik denk dat dan het reguleren van je arbeidsverhouding een heel fundamenteel iets is. En dat maakt het voor mij zo bijzonder interessant. Het gaat altijd over mensen en hun betrokkenheid op hun werk en het doel wat ze daarmee nastreven.
Nou, je zei het al even, hè? We gaan het hebben over de WNRA. Nou is dat ook voor mij een heel nieuw onderwerp, hoor. Dus voor mij ook een echt leerzame podcast. Maar misschien om te starten, wat is de WNRA? Zou je eens kunnen vertellen wat het is en wanneer die van kracht ging, et cetera?
Ja, de WNRA, dat is een afkorting, of natuurlijk een afkorting. En dat staat voor de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. En dat is een wet waarbij voor een hele grote groep ambtenaren de spelregels die van toepassing zijn op hun arbeidsverhouding zijn gewijzigd. Ambtenaren waar dit voor geldt hadden een eenzijdige aanstelling, een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. En daarop worden de regels van de arbeidsovereenkomst van toepassing, regels van het burgerlijk wetboek, een arbeidsverhouding bij overeenkomst geregeld. En ook arbeidsvoorwaarden tweezijdig geregeld. Kortom, van een publiekrechtelijk regime ga je naar een privaatrechtelijk regime.
Dus dat betekent dat de hele grondslag voor de aanstelling voor een ambtenaar dus gaat wijzigen?
Ja, de hele grondslag verandert. En dat is per 1 januari van dit jaar, 1 januari 2020, is die wet in werking getreden. En dat is een traject geweest wat best wel lang heeft geduurd. Het wetsvoorstel is in 2010 ingediend. Het heeft er 6 jaar over gedaan om wet te worden. En vervolgens zijn er nog een paar jaar nodig geweest voor alle maatregelen die genomen moesten worden om het ook werkelijk te implementeren. Die WNRA die bestaat uit eigenlijk een heel complex van regelgeving, heel veel wijzigingen in heel veel wetten. En daarnaast is bij die wet ook een hele nieuwe ambtenarenwet, de ambtenarenwet 2017, geïntroduceerd. En dat is dus wel een beetje verwarrend, want aan de ene kant zeg je dus, het wordt allemaal privaatrechtelijk, arbeidsovereenkomst, contractenrecht. En aan de andere kant introduceer je dan een nieuwe ambtenarenwet en blijven de ambtenaren dus ook gewoon ambtenaar. Die ambtenaar wordt dan gedefinieerd aan de hand van de werkgever waar hij in dienst is. Want zodra je een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever die in die wet is gedefinieerd als overheidswerkgever, ben je ambtenaar.
Dus het is geen einde van het ambtenaarschap. En er is eigenlijk dan een duaal regime of zo van toepassing, als ik het begrijp. Dus je krijgt gewoon de normale arbeidsverhoudingen, zoals gewone werknemers van bedrijven die ook hebben. En daarnaast heb je nog verplichtingen en rechten uit die ambtenarenwet.
Ja, je kunt het eigenlijk zien als een soort blokjes die opgestapeld zijn. Die op die arbeidsverhouding van toepassing zijn. Je hebt het burgerlijk wetboek en de bepalingen die daarmee samenhangen. Je hebt de bepalingen uit het contract, bepalingen uit de CAO. En daarbovenop geldt dan voor ambtenaren nog een specifieke set regels die van toepassing is op grond van die ambtenarenwet 2017.
Als we wat inzoomen op dat laatste, hè, want ik kan me voorstellen dat er ook maatschappelijk gezien wel extra eisen gesteld worden aan ambtenaren. Ik denk aan het afleggen van eed of belofte of de geheimhoudingsplicht. Wat voor type verplichtingen en rechten zitten er dan nog in die ambtenarenwet?
En dat is ook wel opvallend, zijn dat precies dezelfde verplichtingen die ambtenaren al hadden op grond van de bestaande ambtenarenwet, de ambtenarenwet 1929. Het zijn in feite geen nieuwe regels, het zijn bestaande regels en je noemt nu geheimhouding. De verplichting tot geheimhouding is er één van. Je kunt het eigenlijk zo zien dat de regels die daar vast liggen, regels zijn die cruciaal zijn voor het vertrouwen dat burgers in een overheid kunnen hebben en moeten kunnen hebben. En dat werkingen die voor ambtenaren gelden ook nou net precies daarmee samenhangen. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat een belastingambtenaar niet tegelijkertijd ook belastingadvies kan geven. En je kan je misschien voorstellen dat als iemand bij Veiligheid en Justitie werkt, dat het niet zo handig is als hij ook lid is van Satudara, een outlaw motorcycle gang. Kortom, dat soort dingen, die kunnen niet, die zijn niet verenigbaar en kunnen voor ambtenaren ook zelfs tot ontslag leiden. Nou, hoe zit dat dan in die nieuwe wet? Die nieuwe wet die bestaat eigenlijk uit 2 sets verplichtingen. Een set regels die voor de overheidswerkgever geldt en een set regels die voor de ambtenaar geldt. De overheidswerkgever moet een integriteitsbeleid vaststellen. Die moet een gedragscode vaststellen voor goed ambtelijk handelen. En die ambtenaar, spiegelbeeld daarvan, moet integer handelen, moet zich aan die gedragscodes houden. De werkgever moet een systeem maken waar die nevenwerkzaamheden van ambtenaren kan registreren. Ambtenaren daarentegen moeten op hun beurt bepaalde nevenwerkzaamheden melden en registreren in die registratie. De werkgever moet een regeling maken die duidelijk maakt wat voor financiële belangen wel en niet toelaatbaar zijn voor ambtenaren. En ambtenaren moeten zorgvuldig met hun financiële belangen omgaan. De werkgever moet ook nog een regeling maken voor het melden van misstanden. En de ambtenaar moet onder omstandigheden een beperking van grondrechten tegen zich laten gelden.
Ja, waar we het nu natuurlijk over hebben is de bestuursrechtelijke component. De grootste wijziging zit natuurlijk in de arbeidsrechtelijke component. Hè? Die ambtenaren krijgen allemaal een arbeidsovereenkomst. Waarom is besloten om dat aan te pakken?
Ja, daar zijn eigenlijk door de indieners van het wetsvoorstel, want dit wetsvoorstel is een zogenaamd initiatiefwetsvoorstel, dus dat is een wetsvoorstel dat uit de Tweede Kamer komt en niet van de regering naar de Kamer is gegaan. De indieners van het wetsvoorstel hadden daar behoorlijk wat argumenten voor, die ze ook allemaal in de parlementaire geschiedenis hebben neergelegd. Ik denk dat ik er 5 uitlicht. Daarbij kun je zeggen, het eerste argument is een principieel argument. Dan het tweede argument, wat ik denk dat de indieners het belangrijkste vonden. En dan 3 bijkomende argumenten. Om te beginnen dan met dat principiële argument. Onder alle argumenten eigenlijk die de indieners naar voren brengen, ligt hun principiële argument van eigenlijk de gelijkheid. En zij zeggen eigenlijk, het is allereerst, zeggen ze ook letterlijk hè, in die memorie van toelichting, het is allereerst een principiële keuze. Voor zover er in een arbeidsverhouding formeel sprake is van een gezagsrelatie, dient dit gebaseerd te zijn op een tweezijdige arbeidsovereenkomst. De principiële gelijkheid tussen overheidswerknemer en overheidswerkgever past ook meer bij de huidige tijdsgeest. Kortom, ze hebben daar echt een hele principiële gedachte bij. Zij vinden dat wanneer je in een hiërarchische verhouding werk verricht, dat er een vorm van gelijkheid moet zijn die wordt onderstreept door het feit dat je met elkaar een contract sluit. Dan wat ik denk dat voor hen het belangrijkste argument is. En dat is het weghalen eigenlijk van de geschillen rondom de arbeidsverhouding van een ambtenaar bij de bestuursrechter. En het weghalen van de aanstelling uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Zij vinden de Algemene Wet Bestuursrecht eigenlijk te rigide voor het regelen van een arbeidsverhouding. Ze vinden de motiveringsplicht te uitgebreid. Ze vinden ook dat in het bestuursrecht een procedurefout te veel consequenties kan hebben. Dus ze vinden eigenlijk dat die AWB, die is prima voor het regelen van de overheid, van de verhouding tussen de overheid en de burger, maar is eigenlijk ongeschikt voor het regelen van de verhouding tussen de werkgever en degene die voor hem werkt. En dat die AWB wat dat betreft ook bezwaren had, dat laten zij ook zien aan de hand van het feit dat een ambtenaar eigenlijk niet alleen procedeerde als er een echt arbeidsconflict was en als het erop aankwam of hij zijn dienstverband kon houden of dat zou verliezen, maar ook tegen allerlei tussenliggende zaken die tussen een werkgever en een werknemer kunnen spelen. Vraag of je een bevordering krijgt of wordt afgewezen voor een sollicitatie naar een andere functie. Alles wat er gebeurt in het kader van een reorganisatie. Een personeelsbeoordeling, een functiewaardering, al dat soort zaken. Daar kon een ambtenaar tegen in bezwaar, in beroep en in hoger beroep. En dat leidde tot allerlei procedures. Aan de ene kant, wat lang niet altijd zinvol en wenselijk is in een arbeidsverhouding. En aan de andere kant dachten de indieners van dit wetsvoorstel dat het er ook nog wel eens toe zou kunnen leiden dat een normaal correctiemechanisme op de werkvloer achterwege bleef uit angst dat een werknemer of een ambtenaar dan in dat geval daartegen weer bezwaar en beroep zou aantekenen. Kortom, ze vonden die Algemene Wet Bestuursrecht ongeschikt voor het regelen van deze verhouding. Nou, dat is denk ik praktisch het belangrijkste argument. Daarnaast hadden ze nog 3 andere argumenten. Het eerste daarvan is, waar ik het net ook al even over had, het imago-argument. Zij dachten dat het min of meer stoffige imago van de ambtenaar, zoals zij dat dan zagen, zou kunnen worden opgepoetst door het gewoon onder het gewone arbeidsrecht te brengen. En zij dachten zelfs dat dat de beroepstrots van ambtenaren ten goede zou komen. Verder dachten ze dat het ook beter zou zijn voor de arbeidsmobiliteit. Dat het ertoe zou leiden dat mensen eerder zouden overstappen van een private werkgever naar een publieke en omgekeerd. En tenslotte hadden ze ook nog een efficiëntieargument. Want we hebben natuurlijk 2 stelsels dan naast elkaar. En je moet dan ook 2 systemen naast elkaar in stand houden. Als je wetgeving maakt op het gebied van de arbeid moest altijd nog een extra slagje gemaakt worden om de vraag te beantwoorden of dat ook voor ambtenaren kon gelden of niet. Dus ze vonden eigenlijk ook wel dat dat praktisch zou zijn, omdat er minder aanvullende regels nodig waren. En een duidelijk voorbeeld op dat punt is natuurlijk het onderwijs. Waar we hele lange tijd naast elkaar de mogelijkheid hadden van twee scholen. Een openbare school en een bijzondere school. Op de openbare school werd lesgegeven door ambtenaren. Op de bijzondere school door werknemers. En beide deden precies hetzelfde. Eigenlijk onder dezelfde cao ook. Maar ja, in een soort hybride vorm. Dat is natuurlijk niet zo praktisch.
Over dat principiële uitgangspunt, hè? Over dat die werkgever en die werknemer of de overheid en die ambtenaar eigenlijk gelijk zijn en dat dat beter zou passen bij een contractuele relatie. Ik las een artikel van je en daar gaf je aan eigenlijk, ja, dat is in theorie wel goed te volgen, maar in praktijk eigenlijk niet. Er is nog geen ambtenaar tegen zijn wil in aangesteld. Vind je daarmee een belangrijke grondslag voor de WNA eigenlijk wegvallen?
Ik denk dat dat argument van die gelijkheid, dat dat op zichzelf niet het sterkste argument is voor de keuze voor het ene of het andere systeem. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar wat de commissie Borstlab, de commissie die recent over helemaal nieuw heeft gekeken naar hoe moet je überhaupt werk regelen, veel fundamenteler. Die zeggen ook de onderhandelingspositie tussen een werknemer en een werkgever, die is al per definitie niet gelijk. En zowel het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht kenden allerlei correctiemechanismen om die ongelijkheid die nou een keer min of meer ingebakken is met het feit dat je in een hiërarchische verhouding zit, om die ongelijkheid te compenseren. Maar of je dat nou doet in de vorm van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling, ik denk dat dat niet het meest wezenlijke en fundamentele punt is. Veel fundamenteler is de vraag, hoe wil je de rechtsbescherming regelen? Althans, heb voor het verschil tussen deze twee stelsels.
Ik denk dat we het er al een beetje over gehad hebben. Maar je hebt al een paar aangestipt, maar wat zijn nou de belangrijkste gevolgen van de WNRA?
Er zijn dus eigenlijk vier gevolgen. Twee op het gebied van het contractenrecht en twee op het gebied van het procesrecht. Op het gebied van het contractenrecht wordt de arbeidsverhouding vanaf dit moment gereguleerd door een arbeidsovereenkomst, een tweezijdige relatie waarbij beide partijen uiteindelijk hun handtekening moeten zetten onder de afspraken die ze maken met betrekking tot dat dienstverband. Tweede contractuele gevolg is dat arbeidsvoorwaarden ook op een andere manier tot stand komen. Onder het arbeidsrecht werd ook met de bonden gesproken, was een heel eigen overlegstelsel voor het tot stand brengen van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Maar die moesten vervolgens worden omgezet in een rechtspositiereglement. En dat rechtspositiereglement moest vervolgens weer eenzijdig door het bevoegd gezag worden vastgesteld om het van toepassing te laten zijn op die rechtsrelatie. Dat is niet meer zo. Vanaf nu geldt gewoon de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. En op grond van die wet wordt onderhandeld tussen de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties. Er komt een cao tot stand en die is krachtens de regels die daarvoor gelden van toepassing op de arbeidsverhoudingen. Dus zowel individueel als collectief wordt de arbeidsverhouding nu contractueel geregeld. Nou, en dan processueel. En ik denk dat dat misschien nog wel een fundamentelere omwenteling is. Als je een geschil hebt met je werkgever als ambtenaar, kom je niet meer uit bij de bestuursrechter, maar bij de kantonrechter. Ontslagprocedures lopen dus ofwel via die kantonrechter of in de gevallen waarin dat ook voor werknemers geldt, via het UWV. Daar geldt overigens nog wel een bijzonderheid bij dat UWV, want in het publieke domein wordt de inrichting van de organisatie ook met enige regelmaat bepaald gewoon door een democratisch gekozen lichaam. Dus het UWV zal, als er gereorganiseerd wordt in het publieke domein, zich ook moeten afvragen wie heeft daar dan toe besloten en waarom. En in de ontslagregeling is ook opgenomen dat als een besluit om te reorganiseren in het publieke domein is genomen door een democratisch gekozen lichaam, bijvoorbeeld door een gemeenteraad, dat men dan dat besluit op zichzelf als gegeven besluit beschouwt en alleen nog maar naar de uitvoering daarvan kijkt. Dus op het punt van geschillenbeslechting kom je gewoon de regels die voor alle werknemers gelden met nog een enkele bijzonderheid. En het tweede is dat dus ook al die dingen die gedurende het dienstverband gebeuren, een beoordeling, een functiewaardering, dat daar niet meer over geprocedeerd kan worden zoals dat eerder kon, omdat al die dingen als besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht golden. Dat is wel een behoorlijk verschil. Overigens geldt daar dan weer dat in de cao's die inmiddels tot stand zijn gekomen, nog wel wat residuen, zal ik maar zeggen, van dat ambtelijk systeem zijn teruggekeerd. Omdat nou juist voor een aantal van dat soort vragen in die cao's vaak geschillenregelingen zijn opgenomen, zodat er nog wel een commissie is waar men met dat soort geschillen terecht kan.
Hoe is dat nou in praktijk gegaan de afgelopen maanden? Hebben al die ambtenaren een arbeidsovereenkomst opgestuurd gekregen? Hoe is die omzetting in zijn werk gegaan?
Nou, we hebben het hier over heel veel mensen, een paar honderdduizend. En de wetgever heeft wel voorzien, denk ik, dat dat een hele ingewikkelde exercitie zou worden. Dus in de wet is voorzien per 1 januari 2020 in een omzetting van rechtswegen. De aanstelling is dus op dat moment voor alle zittende ambtenaren omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van rechtswegen. Dat is eigenlijk wel grappig, want je zegt je moet een overeenkomst hebben. Dat veronderstelt handtekeningen en instemmingen van twee kanten. En dat doe je dan bij wet. Dus bij wet komt er dan een overeenkomst tot stand. En daarbij is eigenlijk beoogd dat de inhoud van de verplichtingen over en weer identiek zouden blijven. En daarvan zegt de wet dat bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen in zaken arbeidsvoorwaarden, waaronder in ieder geval zijn begrepen, men houdt er al rekening mee dat er misschien nog iets meer is, maar in ieder geval is begrepen de duur van het dienstverband, werk je voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd, je bezoldiging, je werktijden, je rooster, je aanspraken op verlof, en je extra faciliteiten en studiefaciliteiten, al die dingen, die blijven zoals ze waren per 31 december 2019 en gaan van rechtswegen over naar de overeenkomst die je krijgt. En daar hebben de ambtenaren dus geen papiertje van gekregen, geen arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld bij het Rijk wel een zogenaamde informatieve brief, waarin hen ook is uitgelegd dat dit zo werkt. En waarin ook wordt gezegd, als je wil weten wat nou precies jouw afspraken zijn, dan moet je kijken in het systeem. Ze hebben bijvoorbeeld bij het Rijk hebben ze een P-Direct portaal. Daar staat de personeelskaart en daar staat per persoon wat die afspraken zijn.
En dat geldt dus voor arbeidsovereenkomsten die van rechtswegen worden gesloten per 1 januari. Hoe zit het dan met arbeidsovereenkomsten of ambtenaren die na 1 januari aan de slag gaan?
Ja, als je na 1 januari aan de slag gaat, dan moet je natuurlijk gewoon een arbeidsovereenkomst tekenen. Daar hebben de sociale partners zich afgelopen periode ook druk mee bezig gehouden. Er zijn voor allerlei overheidssectoren zijn cao's gesloten. Er is een cao Rijk, die geldt, de cao zegt het al, voor het Rijk. Er is een cao gemeente, er is een cao voor de provincies, er is een cao werken voor waterschappen, ik noem er maar een paar. En die hebben als bijlage allemaal model arbeidsovereenkomsten. En in die modellen kun je vinden welke afspraken binnen die bepaalde sectoren in elk geval in die arbeidsovereenkomsten moeten zijn opgenomen. Wat bijvoorbeeld opvalt bij het model van de sector Rijk is dat daar ook heel nadrukkelijk wordt gewezen op de verplichtingen weer uit die nieuwe ambtenarenwet.
Wordt het nou makkelijker om ambtenaren te ontslaan als ze onder arbeidsrechtelijk regime vallen?
Nou, ik denk in alle eerlijkheid dat dat niet zo heel veel zal uitmaken. Het grappige is dat op het moment dat de WNRA bij de Tweede Kamer werd ingediend door de initiatiefnemers, wij nog niet de zogenaamde wet werk en zekerheid hadden. Toen kenden we nog een ontslagsysteem via de kantonrechter met een verzoekschrift zonder specifieke gesloten gronden waarop je dat ontslag kon krijgen. En de ouderwetse kantonrechtersformule aan de hand van dan een vergoeding werd bepaald. En de aandelen van de werkgever en werknemer in de situatie die daar aan de orde was, werden verdisconteerd. Maar gedurende dit wetgevingsproces is de wet werk en zekerheid in werking getreden. En de wet werk en zekerheid wordt gekenmerkt door iets wat we in het ambtenarenrecht eigenlijk al lang kenden. Namelijk een gesloten stelsel van ontslagronden. In het BW staan nu precies de gronden aangegeven op grond waarvan een werknemer kan worden ontslagen. En die gronden moeten ook voldragen aanwezig zijn op het moment dat je als werkgever een verzoekschrift indient om te komen tot beëindiging van een dienstverband bij de kantonrechter. En je moet dan ook als werkgever motiveren in dat verzoekschrift waarom aan die grond wordt voldaan. Eigenlijk net zoals een ambtelijk werkgever voorheen moest motiveren in zijn besluit waarom de desbetreffende ontslaggrond zich voordeed. Dus ik denk eigenlijk dat het verschil veel minder groot is dan bij de indiening van de WNRA werd gedacht. En dat er zich naar mijn gevoel nauwelijks situaties kunnen voordoen waarin je onder het ene stelsel wel had kunnen ontslaan en onder het andere niet of omgekeerd.
Volgens mij hebben we bijna 1 miljoen ambtenaren in Nederland. Het moet toch een gigantische operatie zijn geweest om dit allemaal om te zetten. Hè? Wat hebben wetgevers en vakbonden en werkgeversorganisaties allemaal moeten doen om zich voor te bereiden?
Ja, eerst even over die miljoen. Die zijn natuurlijk niet allemaal omgegaan. Er zijn best wel grote groepen uitgezonderd. Belangrijke grote groepen die uitgezonderd zijn is het personeel van Defensie, zowel de militairen als het burgerpersoneel. Het personeel van de politie is uitgezonderd, ook daar zowel het blauw op straat als het burgerpersoneel. En ook de rechterlijke macht, althans de rechters en de leden van het Openbaar Ministerie, die zijn ook uitgezonderd. Dus dat is al een flinke groep ambtenaren die uitgezonderd is. En wat ik net zei, het onderwijspersoneel, daar waren ambtenaren bij, die zijn ook uitgezonderd. Dat wil zeggen, die zijn wel werknemer geworden, maar die gaan niet meer vallen onder die nieuwe ambtenarenwet. Dus de groep is geen miljoen, de groep is wat kleiner. Maar desalniettemin is het een enorme operatie geweest. Ja, wat hebben ze allemaal moeten doen? De wetgever heeft nog heel veel regelgeving moeten maken. Er is een aanpassingswet WNRA tot stand gebracht met allerlei regelingen in andere wetten die moesten worden aangepast. Alleen al het gebruik van het woord ambtenaar in alle wetten moest worden gecheckt. En de vraag, gebruiken we dat nou hier nog op de goede manier of gebruiken we dat hier niet meer op de goede manier? Verder is er uitvoeringsregelgeving tot stand gekomen. Denk alleen al bijvoorbeeld aan de AIDS-formulieren die voor eigenlijk alle overheidswerkgevers zijn vastgesteld. Men heeft in het kader van die aanpassingswetgeving ook nog eens een keer goed gekeken. Klopt het nou allemaal? Want er is bijvoorbeeld zelfs in die ambtenarenwet 2017 zelf ook nog een aanpassing aangebracht in dat kader. Met name omdat je bij tijdelijke dienstverbanden moet je doortellen in het kader van de ketenregeling. En de vraag was nu, als je nou eerst tijdelijke ambtelijke aanstellingen had, tellen die dan door als het vervolgens arbeidsovereenkomsten worden? Ja, dat was natuurlijk wel de bedoeling, want continuïteit was de bedoeling. Maar zoiets moest dan toch nog weer expliciet in de wet worden opgenomen. Dus ja, het was nog een uitgebreide aanpassingswetgevingsoperatie. De vakbonden en de werkgeversorganisaties, die hebben eerst naar zichzelf moeten kijken, want die moesten cao's gaan sluiten in de zin van de wet op de cao. En de wet op de CAO die vergt dat je in je statuten hebt staan dat je bevoegd bent tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten. Dus de werkgeversorganisaties moesten eerst zelf kijken of ze wel goed waren ingericht. Nou, vervolgens hebben ze alle rechtspositieregelingen omgewerkt naar CAO's. En dat hebben ze zoveel mogelijk neutraal gedaan. Dat wil zeggen dat ze gekeken hebben naar wat hebben we nu geregeld. Is dat verenigbaar met het BW of is dat niet verenigbaar met het BW? En zolang het niet in strijd was met dwingend recht, hebben ze die aanpassingen of hebben ze de oude spelregels eigenlijk zoveel mogelijk overgenomen in de CAO-teksten. Nou, dan hebben ze ook nog natuurlijk gewoon hun inhoudelijke CAO-onderhandelingen gedaan. Want er zijn ook wel wat aanpassingen. Bijvoorbeeld een salarisverhoging per 1 januari. Daar moest ook over onderhandeld worden. En ze hebben model arbeidsovereenkomsten opgesteld die ze bij die CAO's hebben gevoegd. Dus die hebben het ook heel druk gehad. En dan de werkgevers. Die hadden natuurlijk ook allemaal zo nog hun eigen spelregels. En die hebben ze moeten omzetten in personeelsreglementen. Ook die hebben naar de arbeidsovereenkomsten moeten kijken. Die hebben ook moeten kijken naar de vraag, hoe regel je nou eigenlijk de bevoegdheden? Want de bevoegdheden waren allemaal publiekrechtelijk. Daar waren mandaatregelingen voor. Die zijn omgezet in volmachtregelingen. Er is heel veel gedaan aan scholing. Scholing van de juristen, de arbeidsjuristen, maar ook van de HR-medewerkers. Nou, en tenslotte hebben ze natuurlijk hun eigen medewerkers moeten informeren. Want wat gebeurt er nou allemaal? Wat zijn je rechten? Wat zijn je plichten? En hoe zit het in elkaar?
Een hele hoop werk, als ik zo hoor.
Behoorlijk wat werk, ja.
Ja, het is natuurlijk jarenlang een enorm lichaam aan uitspraken van rechters opgebouwd, denk ik. Hè? Bestuurzeggelijke uitspraken. Denk je nou dat dat nog gaat doorwerken in het nieuwe ambtenarenrecht? In ieder geval in de arbeidsverhoudingen?
Ja, je zou misschien op het eerste gezicht zeggen, hier wordt beoogd om de rechtelijke toetsing van de dingen binnen de arbeidsverhouding bij een andere rechter te leggen, bij de civiele rechter. Dus dat is een breuk met het verleden. Dat klinkt logisch, maar dat is het denk ik toch eigenlijk niet. Want met deze operatie is niet beoogd om inhoudelijk wijzigingen aan te brengen in de spelregels die gelden als je ambtenaar bent. Het werk van de ambtenaar verandert niet. De betekenis van dat werk voor de samenleving verandert niet. Het vertrouwen dat een burger daarin moet kunnen hebben verandert niet. Dus de eisen die je daaraan moet stellen zijn niet per 1 januari van dit jaar anders geworden dan ze op 31 december 2019 waren. En het zou dus ook wel raar zijn dat als bepaalde gedragingen of situaties op 31 december 2019 aanleiding zouden kunnen zijn voor een ontslag, diezelfde situatie en gedraging dat op 1 januari 2020 niet meer zou zijn. En dat geldt heel specifiek voor alles wat samenhangt met die speciale regels die in die ambtenarenwet 2017 zitten. En waarvan die ambtenarenwet 2017 ook zelf zegt dat die deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Nou, voor de uitleg van dat soort eisen heeft die kantonrechter eigenlijk geen eigen referentiekader. Heeft hij alleen maar de kaders die de Centrale Raad van Beroep daarvoor eerder heeft uitgezet. Dus ja, ik denk dat dat zeker van belang blijft voor de kantonrechter als hij in een bepaalde situatie wil kijken van wat is hier gebeurd, wat eist deze werkgever en kan dit wel of niet tot het einde van een dienstverband leiden. Dan is het ook nog zo dat die CAO's eigenlijk zijn gebaseerd op de oude rechtspositieregelingen. En die oude rechtspositieregelingen die kenden toch ook een aantal dingen die in het private domein niet zo gebruikelijk zijn. Zo kent het Rijk bijvoorbeeld een specifieke regeling van het beroepsincident. Een regeling van aanspraken voor een ambtenaar als die door zijn werk in een gevaarzettende situatie is, zich daaraan niet kan onttrekken en dan schade oploopt of ziek wordt. Nou, zo'n regeling kennen we eigenlijk niet in het private domein. De Centrale Raad hakte jaren met dat bijltje. Dus als daar een geschil over ontstaat, denk ik ook dat het voor de hand ligt dat de kantonrechter toch kijkt hoe de Centrale Raad daarnaar heeft gekeken.
De hele situatie, die doet me een beetje denken aan een heel leger aan Oost-Duitse rechtsgeleerden die hun hele rechtsgebied of hun rechtssysteem kwijtraken na een val van de muur. Hè? Dat zijn allemaal mensen die jarenlang als jurist hebben gewerkt met Oost-Duits recht. En dat bestond opeens niet meer. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje zo voelt voor iedereen die in jouw vakgebied werkzaam was. Omdat er een heel rechtsgebied, de bestuurlijke verhouding van een ambtenaar voor een groot gedeelte gewoon verdwijnt en opeens een arbeidsrechtelijke component terugkomt daarvoor. Hoe heb jij dat ervaren? Heb jij de afgelopen maand bij wijze van spreken een Oost-Duitse rechtsgeleerde gevoeld?
Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Want die rechtsgebieden, die waren door de tijd heen toch al wel redelijk naar elkaar toegegroeid. Natuurlijk is die WNRA voor iedereen die op dit gebied werkt wel pionieren. En het burgerlijk recht en ook dat burgerlijk procesrecht, dat is wel een nieuwe vorm voor de arbeidsverhouding en kent andere procedurele regels. En dat zal zeker even wennen zijn, maar dat lijkt mij alleen maar goed tegen het vastroesten. Maar op inhoud was het toch al redelijk naar elkaar toegegroeid. Er was eigenlijk al wel sprake van een zekere contractualisering, ook in het publieke domein. Hè. We hadden het net al even over gelijkheid, gelijkwaardigheid, eenzijdig, tweezijdig. Er was geen ambtenaar die eenzijdig werd aangesteld zonder dat daaraan voorafgaand tussen die overheidswerkgever en die ambtenaar afspraken waren gemaakt over dat dienstverband. Dus daar zat een contractueel element. Er waren specifieke vormen van overleg met de vakbonden op grond waarvan de arbeidsvoorwaarden tot stand kwamen. En ook in het publieke domein was het al zo dat je een dienstverband kon beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. En dat de rechter, ook de bestuursrechter, de partijen dan aan die vaststellingsovereenkomst hield. Dus er was al sprake van een zekere contractualisering. En een aantal andere belangrijke met de arbeidsverhouding samenhangende rechtsgebieden, die waren eigenlijk ook al geharmoniseerd. Hè? De sociale zekerheid, de medezeggenschap, de werkgeversaansprakelijkheid. Daar was het, de eerste twee waren door de wetgever geharmoniseerd. De werkgeversaansprakelijkheid, daar hield de Centrale Raad zich eigenlijk al aan de lijn van de Hoge Raad ten aanzien van de zorgplicht. Nou, het stakingsrecht was redelijk geharmoniseerd. En ook het systeem van ontslagronden, WWZ, is sterk gaan lijken op wat in de ambtelijke wereld al gold. Dus ja, het is anders. We zullen hier en daar wat moeten bijscholen. Maar heel veel blijft herkenbaar. En alles blijft zich afspelen in de dynamiek tussen een werkgever en een werknemer. En ik denk dat met name die dynamiek erg belangrijk is voor het oplossen van wat voor juridische vraagstukken dan ook die daar spelen.
Dat ambtenarenrecht, dat dateert nog van 1929, hè? Ga je dat nou missen of kijk je juist uit naar alle nieuwe ontwikkelingen die gaan komen?
Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. En wij doen binnen de sectie al jaren ambtenarenrecht en arbeidsrecht. En we kunnen het nu ook echt heel goed met elkaar in verband brengen en verenigen. En ik vind eigenlijk ook wel het mooie van het recht, juist dat het niet statisch is, maar dat het verandert en dat het zich ontwikkelt. Dus nee, daarom ga ik dat oude recht niet missen. Ben ik juist benieuwd naar wat er komt. En als we even nog wat verder kijken. We zijn natuurlijk ook wel heel erg met elkaar aan het nadenken over hoe moet je eigenlijk heel fundamenteel werk regelen in dit land. Wij hebben binnen de Vereniging voor Ambtenaren in Recht, hebben we in 2012 aandacht besteed aan het wat toen een wetsvoorstel was. En toen werd aan het eind van die dag eigenlijk gezegd, heel veel invalshoeken, wordt veel gezegd hier. Maar misschien moeten we eens fundamenteler kijken naar hoe we werk eigenlijk willen regelen in dit land. Nou, we hebben nu net het rapport van de commissie Borstlap gehad. Die ook als onderliggende notie heeft hoe belangrijk werk voor mensen is uit een oogpunt van bestaanszekerheid en uit een oogpunt van ook gewoon zingeving aan hun leven. En dan komt met een aantal noties waar we in de toekomst naar moeten kijken voor het regelen van arbeidsverhoudingen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat er verder gaat gebeuren.
Het gaat niet saai worden in ieder geval, dat lijkt me niet.
Absoluut niet, nee.
Nee, nou Monique, dankjewel. Ik weet dat je het ontzettend druk hebt. Dus ontzettend bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor me en voor de luisteraars om ons bij te praten over het onderwerp.
Nou, heel graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast suggesties doen. En ook danken wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!